Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We staan vanavond stil, gemeente, bij woorden van Paulus. Ons burgerschap is in de hemelen, waaruit we de zaligmaker verwachten, Jezus Christus. Verwachten van de zaligmaker. We gaan zingen van verwachting met Psalm 25. Daarvan het tweede vers. Want gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al de dag verwachten. En ook het zesde vers van Psalm 25. 2 en 6 van de 25e psalm. Gemeente, nadat we ons geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 65 en daarvan het eerste vers. U hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder van de gebeden. En daarom zullen de allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. Het eerste vers van Psalm 65. Gemeente, vanavond belijden we vanwege de schriftlezing ons geloof uit zondag 19. Met die woorden en in verbondenheid met de kerk der reformatie belijden we. Waarom wordt daarbij gezet zitten ter rechterhand van God? En dan luidt antwoord 51. Omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Vraag 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? En dan belijden we ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En dan belijden we dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd, Christus die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, dat ik hem tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Gemeente thuis, gemeente hier in de kerk, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Heer, het is op zijn plaats om aan het begin van deze dienst onze dankbaarheid aan u uit te spreken, dat we weer met een deel van de gemeente hier samen mogen komen op deze zondagavond. En dat we hier samen komen om de lofzang op u gaande te houden. Om hier samen te zingen en te bidden en te lezen en te luisteren. En dan zijn we verlegen, Heren, om de krachtige werking van de Heilige Geest. Zodat de woorden die we zingen, dat we dat niet mechanisch doen, zonder bij na te denken, maar dat we de woorden proeven, stuk voor stuk. En dat we zo door de kracht van uw geest op de toonhoogte van uw heil worden getild, zodat wij u aanbiddend zingen, de lof zingen. Want dat bent u waard, Heren, want u bent God. En wat voor God bent u? Dat is met heel veel woorden nog niet uit te drukken. Daar zijn zoveel woorden voor nodig, Heren, omdat u groot bent. Altijd groter dan het woord dat we gebruiken. En daarom past het ons ook om met ootmoed en met eerbied en diep ontzag u aan te roepen. Omdat we u zo leren kennen vanuit de schrift. Als de heilige God die de zonde niet kan zien. Die de zonde ook wegdoet. En dat zegt zoveel ook van uw hart dat u de barmhartige bent. En nu zijn we vanavond rondom uw woord. En dat woord van u dat spreekt van recht en dat spreekt van genade. Dat spreekt ook over uw wederkomst, Heer Jezus. En wat hebben we nodig om daarbij te leven? Want we moeten u belijden dat we zoveel en zo vaak leven alsof wij hier altijd zullen blijven. Alsof we niet onderweg zijn. Alsof het huis waar we wonen, dat altijd door ons bewoond zal blijven en worden. Maar we zijn onderweg. En we danken u, Heere, dat u ons daarvan op de hoogte stelt. Bij de open Bijbel. En geef dat ook een indruk maakt. Dat we ons onderweg weten. Maar dat we ook voor eigen hart en leven weten waarheen we onderweg zijn. Want we horen om ons heen. We zijn op weg naar het einde van deze wereld en het einde van het leven. En dan is het over en uit. Dat horen we om ons heen. Maar bij de open Bijbel horen we meer. Ook als wij de laatste adem uitblazen, dan is het niet over en dan is het niet uit. Want dan gaat er een deur open. Het zij naar het licht bij u, het zij naar de duisternis zonder u. En Heere, dat is een moment wat wij niet over kunnen doen. En dat geeft ook ernst aan het leven en dat geeft ernst aan het sterven. Wij bidden u. Wil ons hart vanavond bij het woord brengen en breng uw woord bij ons in het hart. U weet hoe wij hier zijn, welke zorgen en welke vreugde we met ons dragen. Of dat we thuis meeluisteren. Gedenk de familie, Heere, waar zorgen zijn over een klein kind dat ernstig ziek is. U kent het, Heere. U weet van de situatie, we dragen de familie aan u op. En wij bidden u om draagkracht voor ouders en grootouders. En we bidden u om uw bewarende hoede rondom het leven van het kind. Gedenk het naar de rijkdom van uw genade. Zegen de medische zorg die wordt aangewend. En laat ook uw genade het kinderhart bereiken. Heren, onze armen zijn kort. We kunnen niet bij elkaars hart. Maar uw arm is lang. En u weet ons te vinden. En u weet ook opening te geven waar bij ons en van ons uit alleen maar geslotenheid is. U bent het die voor open deuren zorgt. Neem ons vanavond zo in uw hoede. Wilt u ons zegenen, zowel thuis als hier. Laat het woord tot klinken brengen. En komen in ons hart en leven, opdat de lofzang uit ieders mond en hart met des te meer verwondering zal wezen over wie u bent en wat uw kerk te wachten staat. Geef dat we daar met een rijkhalzend verlangen naar uit leren zien, terwijl we tegelijkertijd de taken die u ons geeft in het hier en nu behartigen. Met toewijding en met verantwoordelijkheidsgevoel. Hoor ons gebed tot roem van uw heerlijke naam, om Jezus wil. Amen. We openen opnieuw, gemeente, de Bijbel in de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Filippi. Vanavond is aan de orde hoofdstuk 3. Oudejaarsavond stonden we erbij stil. Eén ding doe ik, vergetend wat achter is, strek ik mij uit naar wat voor is. En nu staan we vanavond stil bij de versen 20 en 21 van Filippenzen 3. Maar we beginnen te lezen bij vers 7. Filippenzen 3, vers 7. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het ook nu onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Dan lezen we nu onze tekstwoorden. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen, gemeente. Psalm 119. Ik koos deze psalm uit, omdat als je de Heer Jezus verwacht en de hemel je thuis is, ja, dan kan het natuurlijk niet anders of dat je je toch een beetje een vreemdeling voelt hier op aarde. De psalmist die brengt dat ook onder woorden in vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En daarom is het ook heel belangrijk dat we uw geboden op reis door het leven, dat we die dicht bij ons houden. Laat die dan ook niet ontbreken. En we zingen ook vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. De versen 10 en 67 van Psalm 119. Gemeente, zoals gezegd zal het woord u bediend worden uit Filippenzen 3, vers 20 en 21. Ik schreef als thema boven de preek: de hemel is je thuis, waaruit je Jezus verwacht. Ik moet bij de voorbereiding van de preek aan jullie denken, jongens en meisjes. Fijn dat er ook kinderen vanavond in de kerk zijn. Kan je nog herinneren dat je voor het eerst ging logeren? Kan je nog herinneren wanneer je voor het eerst ging logeren? Dat was misschien wel de keer dat papa en mama een paar dagen met elkaar weggingen. En dat de ouders van je vriendin van school, die zei: kom maar een paar dagen bij ons. Nou, dat had je eigenlijk nog nooit gedaan. Je had altijd op je eigen bed geslapen. Ja, natuurlijk met vakantie wel eens een keer. Dat je op een vreemd bed sliep. Maar dan waren je vader en moeder nog in de buurt. Maar nu? Bij vreemde mensen in een vreemd huis op een vreemd bed? Nou, dat was best wel een spannend gebeuren. Voor het eerst logeren. Je tandenborstel en je tandpasta en je pyjama in de tas. Het was erg gezellig. Met eten. De vader en moeder van je vriendin. Hele gezellige mensen. Maar ja, toen lag je s'avonds op bed en het licht was uit. Toen dacht je: ja. Nou ja, vandaag. En morgen nog. En dan ben ik weer thuis, hè. Gelukkig. Met twee nachten. Dan ben ik weer in mijn vertrouwde omgeving met bekende mensen. Logeren. Dan woon je dus even op een andere plek. Maar waar je logeert, dat is niet je thuis. Toch? Waar je logeert is niet je thuis. Dat moet je even onthouden. Weet je welke kinderen dat ook weten? Die weten daar alles van. Schipperskinderen. Dat zijn kinderen van wie de vader en moeder door de week op een schip door Nederland of Duitsland of België varen. En de kinderen zitten in een internaat. Dat is een huis waar kinderen les krijgen en eten en slapen. Daar wonen ze eigenlijk een beetje. Door de week. En dan in de weekenden, als ze geluk hebben, dan gaan ze met elkaar naar het schip. Naar hun ouders. Maar schipperskinderen, die hebben ook vaak, althans de ouders, die hebben een huis aan de wal. Daar brengt de post een pakketje en de brieven. En daar zijn ze met kerst en met oud en nieuw. Dan zijn ze met elkaar in het huis aan de wal. Dat is hun echte thuis. Aan de wal. Daar ontmoeten ze elkaar. Dus jij bij je vriendinnetje logeren, dat is je logeeradres. Schipperskinderen in het internaat, logeeradres. Ik praat nog even met jullie door. Ik heb nog een vraag. Jongens en meisjes, wat vinden jullie er nou van? Van de uitspraak: als je van de Heere Jezus houdt, dan ben je een soort logeer op deze wereld. Moet je even over nadenken. Als je van de Heere Jezus houdt, ben je een logeer op deze wereld. Oh, dan logeer ik dus eigenlijk bij papa en mama, hoor ik jou denken. Maar als je van de Heere Jezus houdt, dan is je echte thuis, dat is de hemel. Waar de Heere Jezus is. Waar de Heere Jezus vandaan komt. Als je weer naar deze wereld komt. Ja, als nou de hemel je thuis is, hè? Wat betekent dat dan voor jouw leven nu? Zou dat nog wel betekenen in de manier waarop jij morgen naar school gaat bijvoorbeeld? Ik noem maar een zijstraat. Als de hemel je thuis is, wat betekent dat dan voor wat je doet en niet doet in je leven hier op aarde? Als de hemel je thuis is, wat betekent dat dan als je volwassen bent geworden? Je hebt een baan. Die vraag stel ik ook aan jouw papa en mama. Als de hemel uw thuis is, wat betekent dat voor je werk morgen en je denken over het leven nu? We gaan het eens met Paulus erover hebben vanavond. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Zo begint onze tekst. U voelt wel aan, gemeente, we struikelen even over het woord echter. Of in de Statenvertaling maar. Nou, dan weet je het wel. Dan wordt er ergens op gereageerd. Er is sprake van een tegenstelling. En dat klopt ook, gemeente, want Paulus die reageert ergens op. In vers 18 en vers 19 brengt hij het een en ander aan de orde. Heeft hij het over mensen die wandelen, die gedragen zich als vijanden van Jezus Christus. Als je eventjes stil blijft staan bij het woordje vijanden en je doet je ogen even dicht en je kijkt dan aan de binnenkant van je ogen en wat zie je nou voor je bij het woord vijanden? Dan zou het kunnen wezen dat je zegt, nou, ik zie iemand voor me staan met een gebalde vuist. Ik zie iemand die met felle ogen me aankijkt en me wat wil aandoen. Vijand. Ja, bij vijand van Christus kan je natuurlijk denken aan iemand die met grove woorden heel hard afstand neemt van God en kerk en Bijbel. Maar gemeente, je kan natuurlijk ook op een hele subtiele manier vijand van Christus zijn. U denkt misschien op dit moment aan de collega met wie u werkt, waarvan u zegt, oh ja, ik kom hem morgen weer tegen. Hele sympathieke collega, heel voorkomend, meedenkend, meelevend met jou. Met alles wat er gebeurt in je leven, sympathiek, maar van God moet hij niks hebben. Dan zegt hij, joh, daar moet je niet over hebben, dat is jouw pakken Jan, ik heb er niks mee. Hij steekt niet te gek met het heilige, hij vloekt niet. Maar toch, je kan op een hele subtiele manier het evangelie op afstand houden. Ja. Misschien moeten we wat dichter bij huis komen, gemeente. We zitten hier vanavond natuurlijk met elkaar in de kerk en we staan hier. En u kijkt thuis mee. Hebben wij nou nog wat met het woord vijand? Of zeg je nou, dat is voor mensen voor buiten aan de andere kant van de kerkdeur. Maar hier zitten nou allemaal liefhebbers, allemaal vrienden van de Heer Jezus. Nou ja, die vraag kunnen we natuurlijk zelf beantwoorden, hè? Of dat zo is. Of zou het ook nog zo kunnen wezen, gemeente, dat je als kerkganger hier zit, maar als je achter je jas kijkt in je hart, dat je zegt, ik ben een vreemde van Christus, ten diepste sta ik nog tegenover hem. Laat ieder voor zich maar antwoord geven. Aan wie heeft Paulus nou gedacht, gemeente, toen hij door de Heilige Geest het woord vijand op moest schrijven? Nou, de uitleggers zijn daarover niet eensluidend. Er worden verschillende antwoorden gegeven op de vraag wie Paulus nu in het vizier had. Er zijn er die zeggen, wellicht zijn het judaïsten geweest, Joodse dwaalleraars die zeiden, Mozes en de wet van Mozes, die kan je niet missen om echt christen te wezen. Of waren het nou liberale mensen die propageren we zijn vrij van de wet. Waardoor je kan leven zoals je wil. Nou ja, als Paulus schrijft dat er vijanden zijn die van hun buik hun god maken. Ja, dan kan je denken aan Joodse dwaalleraren die zeggen dat je de spijswetten van Mozes uit het Oude Testament moet houden, ook als je christen bent uit de volken. Dus je mag geen varkensvlees eten. Een beetje een godsdienst van dit niet aanraken en pas op dat je daar niet aankomt. Nee, zegt Paulus, je moet van je buik geen god maken. Want dan probeer je met je wettische leven, dat ga je een soort inzetten als wisselgeld richting God. En dan doe je Jezus tekort. Dan beledig je de volkomenheid van het offer van Christus. Als er van jouw kant nog wat bij moet. Hun buik is hun god. Het is ook mogelijk, gemeente, de commentatoren wijzen daarop dat Paulus dwaalleraren met een Joodse achtergrond bedoelt. En dan mensen op het oog heeft die zeiden, eet nou maar en drink nou maar. Wees ook een beetje vrolijk. Maak van het leven nou een feest. Het leven, het duurt maar even. Ga voor het genot. En doe nou maar waar je lekker bij voelt. Nou ja, dan zegt Paulus, dan ben je wel een vijand van het kruisevangelie. Want Jezus houdt zijn discipelen voor dat het de roeping is van een christen om de wil van je hemelse vader te doen. En laat je niet drijven op je eigen driften. Van die vijanden zegt Paulus nog wat. Hun eer is hun schande. Dat wordt ook naar twee kanten uitgelegd. Dacht de apostel nou aan Joden die zeiden, pas op, de besnijdenis. Daar gaan we praat op. Schande in de zin van schaamdeel. Dus Joden die zeggen, het is voor je redding noodzakelijk dat je besneden wordt. Dat is de ene kant. Of bedoelt Paulus nou mensen die op een losbandige manier op het seksuele vlak leven. Losbandig. Nou, welke kant je ook opdenkt, gemeente, Paulus die krijgt tranen in zijn ogen als hij aan deze mensen denkt. Ze bedenken aardse dingen. En Paulus huilt. Omdat Jezus tekort wordt gedaan. En gemeente, dat kunnen we heel makkelijk, Jezus tekort doen. Of door je eigen gang te gaan. Of van jouw nette leven bonuspunten bij God te maken. Voordat je het weet, ben je een vijand van het kruis van Christus. Of je leeft vanuit het verdienmodel. Of je leeft vanuit het model doe je eigen zin. Maar beide modellen, gemeente, en laten we voor onszelf even kijken waar we nou in de buurt zitten. Het kan ook wezen dat je zegt, van, nou, daar heb ik allemaal niks mee. Dat kan. Maar beide modellen, het verdienmodel en het doe je eigen zin model, je loopt met een hele grote boog om de Heer Jezus heen. Daar komt het eigenlijk op neer. En Paulus die schrijft dit terwijl hij de tranen in zijn ogen heeft. En hij zegt, velen wandelen anders. Velen. En dan zijn wij kerkgangers geneigd om door de kerkdeur naar buiten te kijken. Misschien wel naar de mensen in je netwerk. Hoe wandelen die? Maar laten we ook onszelf vanavond onder de handen nemen, gemeente. Als Paulus ons nou onderzoekt en de Heer Jezus ons kent, hoe wandelen nou wij? Hoe zit het met onze buik? Wat betekent het kruisoffer van de Heere Jezus voor ons? Voel je dan bij jezelf opkomen van, ja, nou, maar dat weten we nou wel hoor. Dat hebben we al zo vaak gehoord, Jezus is voor zondaren gestorven. Hij is voor onze zonden gestorven, nou, dat is toch gewoon zo? Dan lijkt het er toch een beetje op, gemeente, alsof het kruisevangelie een beetje afgezaagd begint te worden. Nou, dan mogen we wel achter onze oren krabbelen als dat zo is. Of zeggen we nou van het kruisevangelie, als ik hoor van wat Christus heeft gedaan voor zondaren, dan gaat mijn hart sneller kloppen. Want van het kruisoffer van de Heer Jezus, dan moet ik er nou dubbel en dwars van hebben. Dat is mijn leven. En daar wil ik me telkens ook weer over laten verwonderen. Onder de prediking, in een kerkdienst, in de persoonlijke omgang met de schrift. Dat Christus bloed mij reinigt, totaal, radicaal. Alleen vrijspraak in de Heer Jezus. Gemeente, komt u erin mee dat u zegt, dat is zo bevrijdend. Alleen bevrijding door hem en in hem. Dat niks van mij mee kan doen en ook hoeft te doen. Hebben we niet telkens nodig dat we ons dat evangelie tot ons laten komen? Ja, Paulus zegt, je moet wel weten wat je doet. Hoor. Als je het evangelie van het kruis van Christus, als je dat links laat liggen, dan moet je wel weten wat je doet. Als je denkt van, nou, ik doe mijn eigen zin. Ik laat Jezus voor wie die is. Dan zegt Paulus, en dat zegt hij niet snel. En dat zegt hij niet vaak. Maar hij zegt het hier wel, dan loopt het verkeerd met je af. Hun einde is het verderf. En dat het er zoveel zijn die zo wandelen, dat grijpt de apostel aan. Je zou kunnen zeggen, hierin lijkt hij nou sprekend op zijn meester. Op de Heer Jezus. Die bewogen was over Jeruzalem. Omdat ze niet naar hem wilden luisteren. Ons burgerschap is in de hemelen. Als je nou als gemeentelid hier of thuis, als je nou niet van je buik je God maakt, maar dat je mag zeggen als kind en als jongere en als oudere, ik ben door de knieën gegaan voor de Heer Jezus. Ik vertrouw me met mijn eigen armoede telkens weer toe aan hem. En je bent dus aan Christus verbonden geraakt. Merk je dan ook niet als jongere en ouderen in Kerkwijk dat de Heilige Geest je laat zoeken de dingen die boven zijn? Waar Christus is. Jij, u als christen in Kerkwijk, in 2022, je hebt je thuis in de hemelen. Ons domicilie, schrijft Paulus, ons burgerschap is in de hemel. Paulus gebruikt alleen hier dit woord. En dat hij hier dit woord gebruikt, gemeente, heeft te maken met de gemeente van Filippi. In Filippi, gemeente, daar woonden heel veel soldaten uit het Romeinse leger die met pensioen waren gegaan. Je zou kunnen zeggen, Filippi, dat was een stad waar het wemelde van Romeinse pensionado's. En door die Romeinse oud-militairen die daar woonden, was Filippi een soort Rome in Griekenland. Waarvan die soldaten zeiden, ja, we wonen hier natuurlijk wel, maar dit is ons logeeradres. Ons eigenlijke thuis is natuurlijk Rome, hè. Dat is het thuisadres. En dat past nou Paulus toe op de christenen. Paulus zegt, jij in Kerkwijk en Delwijnen, Nederhemert, jij die volmondig of voorzichtig zegt, ik ben door het bloed van Christus verzoend met God. Ik weet me een door genade aangenomen kind van God. Dan zegt Paulus, waar woon jij? In de Aalderwijkse straat, de Achterstraat of de Delwijnse kade of de Eendekade? Waar woon je? Waar brengt de post de poststukken? Waar woon je? Nou, dat is je logeeradres. Waar je woont, christen, is je tijdelijke adres. U zegt, ja, maar ik woon er al 40 jaar. Nou, dat kan. Dan woon je al 40 jaar op een logeeradres, zou je kunnen zeggen. Want je eigenlijke thuis, christen, dat is toch de hemel? Verbonden aan de Heer Jezus door het geloof, ben je toch met hem gezet in de hemel? De hemel is je thuis. Zoals een Romeinse pensionado zich veilig wist door de regelgeving van de keizer en de Romeinse wetten en die verzekerd was van de hulp van de keizer, zo mag een christen in Kerkwijk zich veilig weten door de hulp en bijstand van zijn heiland in de hemel. Jij hier bent als hemelburger niet een speelbal van allerlei machten en krachten. Je staat onder veiligheidstoezicht van je heiland. Wat er ook gebeurt. Ook al woon je in de Achterstraat hier in Kerkwijk, je hoofd is boven en daar wordt voor je gebeden. En je hoofd, hij heeft alle macht in de hemel, thuis, maar ook op aarde. Ook waar jij, u woont. De hemel je thuis. Als je man of je vrouw, je moeder, je vader, als die verbonden is door het geloof aan de Heer Jezus en in het geloof is gestorven, dan zou ik kunnen zeggen, opa, oma of mijn man, mijn vrouw, die is al thuis. Die is thuis bij de Heere met wie hij, zij leefde. En je staat ze na. En als je nou zelf verbonden bent aan je heiland, dan mag je zeggen vanavond, ja, maar ik zal komen waar mijn vrouw al is. En ik zal komen waar mijn zaligmaker is. Ik zal bij mijn vader komen. In het vaderhuis. Want als ik straks kom te sterven, Dan is dat thuiskomen en de erfenis ontvangen. Gemeente, ik wil met u wat delen. Als de hemel nou je thuis is, hè? Ik vind het dan soms knap ingewikkeld om je dingen hier en nu te doen. Je logeert hier op aarde. Maar dat heeft natuurlijk zijn gevolgen voor onze lifestyle. Toch? Als de hemel je thuis is. Hoe ga ik dan om met de aardse dingen? Morgen sta je er weer middenin, hè? Misschien zeg je nou, je wil niet weten waar ik nou allemaal aan denk. Maar ik ben al met morgen bezig. Nou, voel je het? De hemel is je thuis. Maar wat moeten we oppassen, gemeente, om van onze buik niet onze God te maken? Ik bedoel met buik onze begeerte. Onze verlangens, onze ambities. je zegt van, ik moet zo oppassen dat ik geen aardse dingen bedenk en mezelf verlies aan de wereld. Gemeente, ik vind het spannend om je verantwoordelijkheid te nemen voor de aardse dingen en je tegelijk te richten op thuis. Het voelt voor mij, en wellicht voelt u dat met me mee, dat je in een spagaat zit. Want je hebt je zorg voor je aardse huis. U zegt, ik heb het juist nog helemaal laten schilderen, het huis. Of misschien heb je er een stuk aangebouwd vorig jaar. Je bent bezig met het onderhoud van je huis, waar je nu woont. Er is natuurlijk niks mis mee, prima. Het wordt natuurlijk wel spannend, gemeente, als we alsmaar met dat huis van steen bezig zijn. Ik dacht, zou het niet goed wezen als we nou allemaal eens hetzelfde woord op de gevels spijkeren? Eén woord. Linquenda. Dat woord betekent wat verlaten moet worden. Zou dat niet een hele treffende naam voor ons huis wezen, gemeente? Linquenda. En daarom zongen we met Psalm 119, ik ben een vreemdeling hier op aarde. En een christen is een vreemdeling, niet dat hij vreemd doet. Je staat met twee voeten in deze wereld, hè? Morgen ook. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid weer. Met twee voeten sta je in deze wereld. En we kruipen niet weg. We weten allemaal wat er te koop is in de wereld. We staan in de wereld en nou oefenen we om niet van de wereld te zijn. Gemeente, ervaart u dat ook zo met de Heere Jezus als je schuldbedekkende zaligmaker in je leven? Als de spil waar het om draait, dan kom je anders in de wereld te staan, toch? Dan hebben we toch huiswerk elke dag aan de woorden van de Heere Jezus die zegt, vergader je geen schatten in deze wereld, maar verzamel je de schatten in de hemel. Want waar je schat is, daar is je hart. Om daar nou werk van te maken. U zegt, ja, en daarom ben ik nou hier op zondag. Daarom ben ik hier. Om niet het spoor bij ze te raken in de wereld, maar om een hemelse thuis in het vizier te krijgen en te houden. Daarom ga ik naar de kerk, onder andere. En lees ik uit de Bijbel. En bid ik. En train ik mezelf in het vreemdelingschap. Daarom zijn we hier, gemeente, om te oefenen in het bedenken van de dingen die boven zijn. Want we lopen zo vaak met ons hoofd naar beneden. Naar de wereld gericht. Maar een christen kijkt vooruit. Dat is een oefening. En gemeente, als je nou vaak aan de hemel denkt en aan de God van de hemel denkt, ik heb zomaar het idee, gemeente, dat zet een stempel op je leven. Daarin val je op. Denken aan de hemel. En dan begrijpen we met elkaar natuurlijk wel, gemeente, dat het niet om de hemel op zich gaat. Je bent als christen een hemelzoeker. U zegt, hè, wat zegt hij nou? Ja, je bent als christen een hemelzoeker vanwege de redder die je uit de hemel verwacht. Het gaat niet om de hemel op zich, gemeente. Het gaat om de God van de hemel. Want laten we eerlijk zijn, gemeente, zouden u en ik nou gelukkig in de hemel kunnen zijn als God daar nou niet is? De God van de hemel maakt toch de hemel aantrekkelijk? Je hemelse vader en je oudste broeder zijn daar. Zijn dat er niet de magnetische aantrekkingspunten? Als nou de hemel nooit in je hart is,
Zou dan de hemel je eindbestemming zijn? Denkt u? En dan weten we natuurlijk, gemeente, de hemel is voor een christen niet het uiteindelijke thuis, hè? De hemel is maar een tussenstation, toch? Want het einddoel is de nieuwe aarde. Met de nieuwe hemelkoepel erboven. Als Jezus terugkomt, dan breekt er een nieuw tijdperk aan. Een nieuwe aarde met een nieuwe hemelkoepel, waar geen boze machten meer in de lucht zijn. En op die nieuwe aarde, gemeente, hoort een nieuw volk. En daar draagt de terugkomende Jezus zorg voor. Dat er straks op die nieuwe aarde een nieuw volk is. Want, schrijft Paulus, hij zal ons vernederd lichaam veranderen. Dan zou je op het eerste gezicht kunnen zeggen, is Paulus hier niet een beetje negatief over het lichaam, vernederd lichaam? Suggereert de apostel hier nou dat het lichaam eigenlijk iets minder waardigs is? Nou, met ons vernederd lichaam, gemeente, bedoelt de apostel ons menselijk bestaan zoals het geworden is na de zondeval. Degene onder ons die in de achterliggende tijd te maken hebben gekregen met ziekte en met sterven, die hebben het misschien wel gezien hoe iemand die eerst kon gaan en staan waar hij wilde, dat het lichaam aftakelde. Allerlei functies werden minder. Het lichaam verloor kracht. Ons lichaam, gemeente, is door de zondeval aan de dood onderworpen. Maar, zegt Paulus, als de Heer Jezus terugkomt, dan is er sprake van een totale verlossing. Totaal. En daar bedoelt hij mee. Als Jezus terugkomt, dan zal hij ons niet van ons lichaam verlossen. Maar dan zal hij ons met ons lichaam verlossen. Mooie gemeente. Dat je lichaam toekomst heeft. Door wedergeboorte, door geloof, door bekering, ben je het eigendom geworden van de Heer Jezus met lichaam en ziel. Ons lichaam, dat kan aftakelen. Ons lichaam, als het gestorven is, wordt het begraven, wordt het gezaaid. En zoals een zaadje helemaal oplost in de grond, zo wordt ons lichaam tot stof. Paulus zegt, het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En daarmee zegt hij, als de Heer Jezus terugkomt, dan gaat je graf open. En als je op zee omkwam, of als je door een brand verbrand werd, of dat je lichaam nooit gevonden werd. Jezus zal het lichaam van zijn broeders en zusters weten te vinden. En je zal opstaan met een nieuw verheerlijkt lichaam. Gemeente, ik vind dat zo'n mooie, troostvolle gedachte dat Jezus je weet te vinden. Dat betekent dat er over ons stof wordt er gewaakt. Of dat stof nu onder een grafsteen ligt. Of op de bodem van de zee ligt. Hij weet je te vinden. En je krijgt een nieuw verheerlijkt lichaam. Ik vind dat zo'n mooi woord, verheerlijkt. Verheerlijkt. Heer. Je gaat lijken op je Heere en Heiland. Je krijgt een lichaam zonder moeite, zonder ziekte, zonder zorg, zonder zonde. Een nieuw lichaam zoals Jezus dat kreeg na zijn opstanding. En dat lichaam is een geestelijk lichaam, helemaal doortrokken van de Heilige Geest, schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. Iemand zei over dat nieuwe lichaam, vond ik een hele mooie uitspraak. Ik geef het aan u door. Iemand zei, dit nieuwe lichaam lijkt op een muziekinstrument in de handen van een begaafde speler. Het is als een Stradivarius, een hele dure viool, in de handen van een virtuose violist. Zo wordt het. Je wordt een volkomen instrument om je schepper te loven. Hoe zal dat nou allemaal precies in zijn werk gaan? Nou, Paulus zegt, hij zegt niet, dat zal ik even uitleggen. Ik weet het ook helemaal precies. Nee, hij schrijft dat Jezus dat zal doen overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Ik zeg het maar heel eenvoudig. Paulus zegt, denk nou niet klein van Jezus, denk groot van je zaligmaker. Hoe sterk is die niet? Hij heeft jou van dood levend gemaakt. Je uit de duisternis getrokken in het licht. Nou, dan kan je wel wat verwachten van hem. En als hij de dood aankon, nou, laat je dan verrassen door zijn macht en door zijn kracht. Gemeente, wat zijn we toch in goede handen bij de Heer Jezus. Hij waakt over je in je logeerhuis in Bruchem, Kerkwijk, Delwijn en Nederhemert. Je logeerhuis. Als je sterft, doe je hier je ogen dicht. Maar je zult ontwaakt met je ziel zijn lof ontvouwen. Totdat hij je een nieuw lichaam geeft. Bij zijn wederkomst. Dan zal je helemaal op hem lijken. En verzadigd worden. Met zijn goddelijk beeld. De hemel is je thuis, waaruit je Jezus verwacht. Amen. Ik blijf de Heere verwachten, zingt de psalmist en we zingen het met hem mee. Psalm 130 en daarvan het derde vers. Gemeente, laten we met elkaar danken en bidden. Heren, we danken u dat het huis waar we nu wonen, dat dat niet onze eindbestemming is. We zijn onderweg En de dood is niet het laatste. Ook al lijkt het er vaak wel op. Maar we danken u, Heere, dat u ons bij de open Bijbel verder laat kijken. Doe het ons geloven. We hebben heel veel verwachting van u. U kunt ons aan. Onze ja-maars weet u om te buigen. Zodat we bij al het zichtbare en voelbare zeggen, en toch. En toch, er is een toekomst voor alle die uw naam ootmoedig vrezen. Heere, geef dat we het niet houden op wat we om ons heen zien, maar dat we ons door u laten gezeggen. Verbind ons door het geloof in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, ook aan uzelf, Hemelse Vader. Leer ons om in het leven van elke dag onze verantwoordelijkheden serieus te nemen. En morgen wacht weer onze taak, het zij dat we vanuit huis werken, of dat we naar kantoor gaan, of naar de fabriek, of naar de werkplaats, of op school. U weet waar we morgen verwacht worden en wat we hebben te doen, wat we in de agenda hebben staan. Geef dat we het nauwgezet doen en met vreugde doen. Het werk dat u ons geeft, dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar wilt u ons helpen dat we ons er niet in en aan verliezen? Dat we ons niet verliezen aan alles wat er te doen en te beleven valt. Heere God, we vinden dat best ingewikkeld. Het is bij ons zo vaak hollen of stilstaan, het een of het ander. We zijn hier in de kerk om te oefenen, om onderweg te zijn, vreemdeling te zijn, de hemel ons thuis te laten wezen. Oefen ons, Heere, in het vreemdelingschap. En leer ons leven, of we nu 15 zijn, of 25, of 65, of 85, dat we ons leven leren zien als een wachtpost. Als een wachter die de bewaking van de stad helemaal serieus neemt en tegelijkertijd, hij hunkert naar het moment dat hij de eerste lichtstralen van de nieuwe dag ziet en die afgelost wordt. Leer ons u verwachten. Heere, vertroost hen die rouw dragen. Ondersteun hen in het gemis. Ondersteun hen vanuit de volheid van uw kruisverdienst, Heere Jezus. Hemelse Vader, doe wat u belooft. Ik ben het die u troost. Heere, wilt u zijn met de kinderen die morgen weer naar school hopen te gaan en de jongeren die de middelbare school weer bezoeken? Wees met de docenten en de leerkrachten. Gedenk de ouders thuis. Geef ieder wat ieder nodig heeft. Zegen het onderwijsproces. Wees met het nieuwe kabinet, als het morgen wordt beëdigd. Geef alle bewindspersonen licht en leiding van uw Heilige Geest. Geef hen ook onderworpenheid aan uw woord. We bidden, Heere, voor hen, dat ze als een u waardige dienares het ambt dat ze vervullen, dat ze dat zullen doen tot welzijn van ons als volk, maar ook in gehoorzaamheid aan u. Dan zal ons volk gezegend zijn. Heer, er komt veel op de bewindspersonen af. We leven in een tijd van verwarring en van verstarring, van scherpe meningen. Geef voorbeden dat we de ander uitnemender achter dan onszelf. Wie heeft de wijsheid in pacht in deze tijd? De ene deskundige spreekt de ander tegen. We slaan onze ogen op tot u. Ontferm u over deze uw wereld. Almachtige God, spreek en het is er. Onze hulp en verwachting zijn van u. Gedenk ons, Heer, als gemeenten. Gedenk onze ambtsbroeder, dominee van de Wind. Gedenk de kerkraden. Wil ons bekwamen, Heer, in het werk dat we mogen doen tot opbouw van de gemeente. Wees met ons als we donderdag hopen te vergaderen. Zegen de bespreking, leid ons met uw geest. Neem ons zo in uw hoede, op weg naar huis, de nacht in, de nacht uit, de nieuwe dag. Ga ons met uw heilicht voor, we bidden het u, om Jezus wil. Amen. De slotzanggemeente is van Psalm 17. We zingen de versen 3 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ga mij met uw heilicht voor. En blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. 3 en 8 van Psalm 17. Gemeente, ontvang de zegen van de drie enige God en ga straks heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.